Lieve Vader in de hemel, hoe wij danken u zozeer voor deze mooie avond ons geschonken in uw liefde en genade en trouw. Dat gij in uw zorgzaamheid ons hier zo bij elkaar gebracht hebt en dat we ja, zo bevoorrecht zijn dat we uw woord hebben. Dat we dat mogen inzien en mogen zien wat gij tot ons te zeggen hebt. Heer, het is iedere keer weer zo wonderlijk dat gij met ons wilt spreken. Dat gij ons wilt laten zien de bedoeling van het leven. Dat gij ons wilt laten zien de weg die gij met ons wilt gaan. En dat we die weg mogen gaan in vertrouwen. In geloven. In rust. In liefde, in genade, in barmhartigheid. We danken u voor die hele wonderlijke weg, de Heer Jezus Christus. We danken u voor hem die zichzelf gegeven heeft. Dat wij ook die weg zouden gaan. Dat we zo met hem zouden gaan. Dat hij die herder is die ons voortdurend wil leiden. En laten zien de weg die we met hem mogen gaan. En dat we zo van hem mogen leren. Want hij is goed en hij is genadig en hij is nederig van hart. Heer, dat is hetgeen dat het moeilijkste is nog om te leren. Iets van die nederigheid. Heer, dat we het tegenovergestelde van wat wij kennen. We bidden zo, Heer, dat we zo die leiding door uw woord heen mogen zien. Zodat we op u mogen vertrouwen. Dat we inderdaad op mogen zien en uit mogen zien en mogen weten dat Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking voor God de Vader. Bidden we deze avond voor hen die ook niet bij ons kunnen zijn, wat ook de reden. Dan bidden we dat, wetende dat gij wel bij hen zijt. En Heer, dat het een tijd mag zijn van verkwikking en verademing en verrijking van het leven met u. Want daar gaat het hele leven om, het leven met u, Heer. Want zonder u is er geen leven. En zo zeggen we u dank voor de aanwijzing die we daarvan mogen hebben in uw woord en door uw woord. En dat in alles de Heer Jezus gezien mag worden, dat we zo op hem mogen vertrouwen. De levende God die ons rijkelijk alle dingen schenkt. We willen zo uw leiding daarin deze avond. Zeggen u daarvoor dank, want Heer, we verwachten het geheel en al van u door uw Heilige Geest. Dat we zo de Heer Jezus mogen volgen. We zeggen u dank in zijn naam. Amen. Ik vraag u om uw Bijbel te openen in 1 Korinthe. En dan denk ik eerst aan die woorden die we gezien hebben toen we het boek eerst openden in de zin van deze studie. En dat was in het 9e vers van het eerste hoofdstuk stond er: God is getrouw. En dus het is mooi om te zien dat God getrouw is, om dat te leren zien. Een van de dingen waar we het nog alles over gehad hebben de laatste tijd is gemeenschap. Gemeenschap, wat een belangrijk iets, dat we gemeenschap hebben met de levende God. Die ons alle dingen rijkelijk schenkt. En daar nog wel om van te genieten. En tegelijkertijd is het, als we gemeenschap hebben, dan gaat er ook iets gebeuren. Dan leren we iemand kennen. En het is de bedoeling dus dat we door die gemeenschap hem leren kennen. God leren kennen, dan zijn we nog wel even bezig. Daar zijn we nog niet mee klaar. Maar het is wel mooi als we ermee begonnen zijn. Dat alles heeft een begin, niet alles heeft een einde. De eeuwigheid heeft geen einde. Maar het heeft wel een begin voor ons, niet voor God. En om die dingen soms uit elkaar te houden, moeten we eventjes nadenken en zien wat is van God en wat is van ons. Het valt me eigenlijk op dat als ik denk aan God en God leren kennen, dan zou ik beginnen zoals we dat pas ook nog gedaan hebben in het boek Genesis. En dan zien we daar de schepping en zien we hoe God die schepping gemaakt heeft. En dat was, er waren twee woorden voor. Zeer goed, zeer goed. Twee woorden voor die schepping die God gemaakt heeft. Zeer goed. En zo heeft God alles zeer goed gemaakt. Nu hebben we ook nog iets aangaande God en dat is dit. Hij is onveranderlijk, dus altijd dezelfde. Dus we mogen verwachten dat wat hij doet...
Zeer goed is.
zeer goed is. Mooi is dat, hè? Dat je kunt verwachten dat alles wat God doet, is zeer goed. Er is geen twijfel daar, er is een absolute zekerheid daar. Ja. Dan is het ook wel belangrijk dat we natuurlijk ons leven in zijn hand laten en leven vanuit zijn hand, liever dan naast hem, als het ware. Dus dat we de leiding krijgen, dus de gemeenschap met de herder, het volgen van de herder, maar tegelijkertijd hem ook leren kennen. En daar is een beetje meer moeilijkheid in misschien, want we zien alles wat hij doet is zeer goed, maar hoe zijn wij? Hoe zijn wij? Want zoals we zijn, zullen we ook naar hem toe gaan of zullen we met hem omgaan of hoe je het ook maar wil uitdrukken. En dus dat heeft natuurlijk een hele druk op het hele gebeuren van onze gemeenschap en zo van het hem leren kennen. En het hem leren kennen is dus het belangrijkste. Hè? Want door gemeenschap, dus gemeenschap, daar begint dat mee. Maar tegelijkertijd door die gemeenschap leren we hem kennen. En in hoeverre willen we hem leren kennen? Want er komt natuurlijk best iets tegenin. Wat is er tegen hem leren kennen? Wat is daar tegen? Wat hebt u er op tegen om hem te leren kennen? Wat is er in u dat er op tegen is om hem te leren kennen? Is er iets op tegen in u om hem te leren kennen? We zullen eens kijken of dat we hier iets kunnen leren. We hebben eerst dus, u hebt de Bijbel open in 1 Korinthe. En ik heb dat al aangekaart dat in vers 9 van het eerste hoofdstuk is het: God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dus hij heeft geroepen in gemeenschap. Dat is al een heel duidelijk iets, dat we geroepen zijn in die gemeenschap van de Heer Jezus. Dus, en dan vanzelf zo met de Vader. Nou, maar dan gaat hij in dat eerste hoofdstuk, en als je door je Bijbel gaat, dan vind je eigenlijk dat wel geregeld, dat in het begin van een boek, dat ga je dan lezen, studeren soms. Studeren is een groot woord, vind ik, maar lezen. En dan lees je eraan, dan lees je over God. Denk even hoe het boek van Efeze begint. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Nou ja, wat kun je meer hebben? Wat kun je meer hebben? Dus een Bijbelboek begint in die zin, dat het laat eerst God zien. Dus sinds dat het Gods woord is, komt God dus eerst naar voren en zegt: nou, zo ben ik. Heb je moeite om dat te ervaren, dat ik zo ben? Huh? En dan ga je dus dan over nadenken: zo, nu wil God gemeenschap met mij hebben. Dat is ook al heel bijzonder natuurlijk. En dat vinden we dan wel mooi. Dus die gemeenschap, die willen we eigenlijk wel hebben. Maar dan in die gemeenschap gaan we zien dat er niets aan God bekeert, maar dat God het tegenovergestelde is van ons. Van mij, pak daar even bij. Is het tegenovergestelde van mij. God is goed. Ben ik goed? Nee. Dus dan hebben we al een hele tegenstelling als ik deze twee dingen zo neem. En hoe krijg ik het dan? Als ik dan verder kijk, dan zie ik vooral, als je dat ziet in de nederigheid, dat komt van de Vader naar de Zoon, dan zie je dat God heeft zijn Zoon gegeven. Nou, voor mij, voor u. Nou, dat is wel een hele nederigheid als we denken dat de Heer Jezus naar het kruis gegaan is. Dat is wel geweldig nederig. En dan, voor wie? Voor mij. Als je nou zegt, ja, er was nog zo iemand en die is dan in de fout gegaan. Nee. Nee, een geboren zonder die er op zichzelf geen hoop in was. Maar de Heer Jezus is gekomen. Een nederigheid, hè? Dus zo hebben we God in zijn almacht. En tegelijk in zijn nederigheid. En nou ga ik die leren kennen. En dat is best even, hoe zal ik dat uitdrukken? Hoe zal ik dat uitdrukken? Het is op zijn minst even schokkend dat je hem gaat leren kennen. Want je gaat heel anders naar jezelf kijken natuurlijk. En je krijgt ontdekkingen van jezelf dat je zegt, nou, dat had ik net zo lief niet geweten. Maar, als je God gaat leren kennen, ga je dat wel weten. Zullen we even nadenken, wil je dit werkelijk weten? Dat was dan tegelijkertijd een vraag, die we misschien wel onbeantwoord blijft. Maar, ik zeg dan wel, ja, dat wil ik werkelijk weten. Ik wil dus werkelijk weten hoe God is. Hoe God is. En dan krijg je een heel klein beetje, net of dat die deur op een heel klein keertje open gaat. Niet omdat God terughoudend is. Nee, daar gaat het niet over. Maar het gaat erover, hoeveel kunnen wij werkelijk van hem zien? Hoeveel kunnen wij, ik weet niet, ik verwacht dat de meesten van u hebben toch het boek Ezechiël wel eens gelezen. Ezechiël. Heb je dat gelezen, Marco? Je bent erin bezig. Nou, wil je het vanavond verklaren? Volgende keer. Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn. Dat het een aardige moeilijkheid zou zijn om daar nou eens eventjes een mooie uitleg aan te geven. Als ik het zo mag uitdrukken tenminste. Waarom is dat? Is dat omdat dat boek niet goed is? Wel nee. Maar hoeveel kunnen we werkelijk zien? Hoeveel kunnen we werkelijk zien? Want ik heb er best aardig wat aan gelezen. Ik neem maar even dat boek. En dan kom je eigenlijk nog niet eens voorbij het eerste hoofdstuk. Je komt niet eens voorbij het eerste hoofdstuk. En je staat al vol verwondering. Hoe zal dat zijn? Je komt vol verwondering naar God toe. Zie je? Niet, er zijn natuurlijk allerlei uitleggers erbij betrokken. Geweldig. Maar ik heb nog geen één eigenlijk gezien waar ik van zei, zo, dat is mooi. Nee, dan ga ik gewoon terug naar het woord zelf en zeg, zo, dat is mooi. Niet dat ik het begrijp. Nee, begrijpen is een heel ander woord. Ja, begrijpen, dat komt, dat woord begrijpen kennen we eigenlijk niet, hè. Dat is de gaat aan. Wanneer we het over God hebben, dan is er helemaal geen begrijpen aan. Dat is dus gewoon buiten onze woordenboek dan. Dat is het makkelijkste gezegd. Dus neem nou zoiets. Maar is het rijk? Ja, het is geweldig rijk. Het is geweldig rijk. Lees er eens doorheen. Wat krijg je dan? Ja, dan krijg je gewoon een zegen. Dan krijg je van ieder deeltje van de Bijbel. En dan kom je allerlei dingen tegen die zegt, zo. Dat had ik eigenlijk nog nooit gezien. Of, dit heb ik nog nooit gezien. Of, hé, dat staat er ook. Ja, dan heb je toch heel... Eén ding viel me wel op, dat die mens die heeft wel geprobeerd om God te helpen. Maar dat is hem niet zo erg goed afgegaan. Ik kwam er een apart voorbeeld van tegen. Dat zelfs dodelijke afloop had. En dat was in 2 Samuel, het 6e hoofdstuk. En je komt het ook tegen in Kronieken 13. Iemand draaien? Uza. Ja, Uza. Daar is hij. En ze zouden, en je zou zeggen David erbij. David moet toch wel geweten hebben in zijn gemeenschap met God. Hoe hij om moet gaan met de ark. Hoe ga je daarmee om? Ga je die op een kar zetten? Nee. De eerste opdracht die daar gekregen was, die moest je dragen. Dragen. Is dat van belang? Dan kwamen ze die dag wel achter dat het van belang was hoe iets geschreven staat en wat ermee bedoeld wordt. Dit is wat God zegt. Zo gaat het gebeuren. Doen we het niet zo, dan zijn er gevolgen. En die kunnen met dodelijke afloop zijn. Is dat omdat God zo keihard is? Nee.
Nee.
God is liefdevol van begin tot eind. Er is niemand die niet kan zeggen dat God niet liefdevol is. Maar wat is dan het probleem? De mensen die luisteren niet. De mensen die luisteren niet. Dat dringt niet door tot die mens. Dat dit kun je gewoon niet doen. Dat kun je gewoon niet doen. En zo daar zetten ze die ark op hun kar. En die ossen die struikelden niet zomaar in hem. Hè? Dat geloof je toch ook niet. Dat was niet zomaar, er lag een steentje in die ossen die struikelden. Nee, zo was het niet. Nee, wat was er dan wel? Ik was trouwens geen ossen, maar... Wat was er dan wel? Wat had God hier iets in te doen? Het is altijd een beproeving, hè? En zo, het leek dus dat die ossen... En dat wank leek het eventjes... Want die ark is een representatie van Gods aanwezigheid. Nu leek het dat die ark zou vallen. Kan die ark vallen? Nou, ik denk het niet. Denk het niet. Ik denk niet dat die ark kon vallen. Maar, laten we een paar stapjes terugnemen. Die ark was in het huis. Bij Uza. En die stond er. En die waren, dus dat was geweldig, die was in een huis. Maar na een poosje, dan ben je gewend eraan. Dan ben je gewend. Dat is dat ark. Dat is dat de ark. Dat is dat de ark. En je komt 's morgens op, en dan staat die ark. Dan is s'avonds in bed, en dan staat die ark. Ja, die is daar aanwezig. En zo wat gebeurde? Je raakt er aan gewend. Is het zo niet mogelijk dat we gewend raken aan het woord van God? Dat we dat zo rijkelijk hebben? Kunnen we er niet aan gewend raken? Jazeker. Een van de gevaarlijkste dingen om ergens aan gewend te raken. En als je gewend eraan raakt, dan is er ook geen gemeenschap meer. Dus de gemeenschap, die lijkt er dan nog wel te zijn. Maar die is dan eigenlijk weg. En op deze manier kun je dus leren wat het is. Hey, ineens is die gemeenschap weg. Nee, die is niet ineens weg. Die was al weg. Die was al weg. Want als Uza gedacht erover had, dat, hey, nu gaat die, dat mag helemaal niet. Maar die gemeenschap was nooit ver genoeg gekomen om te zien, we kunnen die niet op elkaar zetten. Davids gemeenschap met God, was die goed? Dat dacht het wel. Maar was hij niet ver genoeg gekomen om te denken, ik kan die ark niet op een kar zetten? Nee, zover was hij ook niet gekomen. En dan steekt ineens iemand die steekt zijn hand uit, want die denkt dat God er even niet bij is. Maar het gaat hier om God. Om de aanwezigheid van God. En dan is die aanwezigheid van God. En dan is het, hey, zal ik God even helpen? Nee. Niet begrijpen, jongen. Niet begrijpen. En dan is Uza. Hij is in ieder geval niet meer van deze aarde. Kort, hè? Hoe lijkt jou dat? Hoe vind je dat? Als je dat eerste verhaal leest, dan vind je dat best hard, hè? Ja, dat is de menselijke gedachte. Dat is de mensen. En hoe komt dat dat we zo denken? Omdat we God niet kennen. Nou, we God niet kennen. Maar als we God leren kennen, dan gaan we er heel anders over denken. Zie. Want anders, dan ga je zo denken over God. Die waar je gemeenschap mee wil hebben. Of, ik kan het ook anders zeggen, die gemeenschap met jou wil hebben. Dan hebben we de verkeerde gedachte over God. Gebeurt dat wel eens? Ik denk dat dat veel gebeurt. En ik denk dat dat ook tussen ons inzit. Wat onze gedachtegang aangaat, dat onze gemeenschap met de Heilige God kon veel dieper, veel hoger, veel rijker zijn. Onachtzaam. En dat heeft weer een andere oorzaak dat we zo zijn. Die komen we ook hier wel tegen. En Paulus die spreekt hier natuurlijk naar die Korintiërs. We zijn de weg hier toch niet kwijt. Nee, Paulus die heeft het hier over die Korintiërs. En die zegt tegen die Korintiërs. En zo begint hij daar toch over. Moest luisteren. Het is niet de wijsheid van deze wereld. Nee. Nee, daar zijn we toen ook over bezig geweest. En dan kijk je nog eventjes in dat eerste hoofdstuk. En dan zie je daar ook dat wij prediken Christus, dat is vers 23. Maar de gekruisigde, de Joden een ergernis. En de Joden die moesten toch dat allemaal weten. Hè? Maar is de Heer Jezus een ergernis? En de Grieken een dwaasheid. En die prediken Christus. Je zou zeggen, hoe is dat nou mogelijk? Hè? Hier is de Heer Jezus, die is gekomen voor jou en dan hoor je de prediking en dan zeg je, het is mijn dwaasheid. Toch is dat het meeste het geval. Apart is dat, hè? Apart is dat hoe die mens reageert. Er is een stukje hier zo in, eigenlijk in Korinthe, wat je, het is gewoon, als je er doorheen gaat, zie je gewoon het leven van de mens. Maar een van de dingen die je dan tegenkomt, dus staat er eigenlijk zo in hier, als je in het eerste hoofdstuk nog even meegaat met me. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Ik vind het eigenlijk al heel bijzonder dat God dat zo schrijft, dat hij dat zo aan ons doorgeeft. Dat zijn toch bijzondere woorden, hè? De dwaze van God. Ja, er is toch niks dwaas bij God? Ja? En tegelijkertijd, dat geeft hij zo door. Je ziet dus hoe God gemeenschap met u en mij wil hebben. En tegelijk dit zo door wil geven. En dan zegt hij, ja, maar die mens die is zo terughoudend. Waarom is die zo terughoudend? Waarom is die mens zo terughoudend? Eerst, als je iemand hebt die de Heer Jezus niet kent, dan is die terughoudend om tot de Heer Jezus te komen. Het is net of dat er alle wantrouwen in ze oproept. Want dit is toch niet mogelijk? Nou, het is natuurlijk helemaal mogelijk. Als je de Heer Jezus hebt mogen leren kennen, wederom geboren, nieuw leven in de Heer Jezus. Dat is allemaal door het bloed van het kruis. En dan zou je zeggen, dan ben je toch helemaal aan hem. Hè? Dat is geweldig. Nou, dan loopt het nog niet zo hard. Hè? Dan loopt het nog niet zo hard. Want wat doet hij eigenlijk? Wel, hij, God, is iets dat ik niet ben. God is goed. En Bijbel maakt het duidelijk. Romeinen 3 bijvoorbeeld. En andere delen. Er is niemand goed. Alleen God. Wij allen als schapen hebben gedwaald. Zijn we onze eigen weg gegaan. Dus er zit echt geen bemoediging in dat er nou iets van die mens kan verwacht worden. Maar dat weten jullie al lang natuurlijk. Maar wanneer dat komt om dan gemeenschap te hebben met God. En om dan een diepere gemeenschap, om God te leren kennen en zien hoe hij werkelijk is, dan kom je toch dingen tegen en dan zie je. Maar ik zie geregeld, ik heb door wat van die boeken heen gelezen en dan zeg ik, maar zien die mensen dan niet wie God is? Nee, is het. Neem nou Samuel, 2 Samuel, koningen, kronieken, en ga maar door de profeet heen. En wat zie je dan? Je ziet allemaal weerstand tegen God. Is dat nieuw? Nee, dat is niet nieuw. Dat was helemaal in het begin, begon dat met één man, Kain. Daar hebben we de vorige keer even over gehad, zo daar gaan we nou niet meer verder. Maar daarna, hoe zou God het ervaren hebben in de tijd van Noach? Onvoorstelbaar. Maar nu eventjes verder, want daar willen we nu ook niet bij stilstaan. Ik wou hier nog even verder meenemen. Dus kijk nog even naar die volgende verse. Vers 26. Want gij ziet uw roeping, broeders en zusters, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Nou, dat stoot ons alweer een beetje dat we niet zo wijs zijn. We willen graag wat wijzer zijn. Hè?
En soms eigenwijzer, maar dat in ieder geval niet veel machtiger. Dat is allemaal tegen het menselijke in. Het komt heel, in zekere zin komt het best zacht over, totdat je er even over na gaat denken. En dan is het net of dat er een hart zo in je boezem gaat en die dat je hart even vastpakt en zegt, hoe denk je nu werkelijk? Ja, en dan lezen we, het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. Nou, dan hebben we zulke dingen. Dat is toch helemaal tegen de draad in. Ik neem maar gewoon even deze dingen hier. We zijn daar al een keer door geweest, zo dat is niet, ik ga het in die zin niet behandelen. Het gaat me er nu om persoonlijk wie je bent, om die relatie, die gemeenschap met God te hebben en hem daarin te leren kennen. En zie, want hoe leer ik hem kennen? Een van de eerste dingen moet ik zeggen is toch hoe onuitspreekbaar goed hij is. Dat wil ik met alle nadruk een paar keer zeggen. Hoe ongelooflijk goed God is. Hoe geweldig vergevend God is. Als ik zou helemaal bij mezelf blijven, er is geen goed draadje aan. En alles wat God doet, is hij komt met gemeenschap. Hij komt naar me toe en ik hou van jou. Geliefde, wij houden niet van iemand die niet goed is. Dat doe je niet bij nature. Je kan dat wel zeggen, dat is allemaal lief en aardig. Maar als die andere je even een pook geeft, dan ben je alweer de andere kant op. Dat zit gewoon helemaal niet in het beestje. Hè? En hier, God, die komt iedere keer terug. Ik zat ook nog even te lezen, dus in van Petrus. Want hier lezen we dat ook in, daar komen we zo meteen tegen, zijn navolgers. Dat hebben we ook in Efeze al meegemaakt. En nu zien we het hier in 1 Korinthe 4, lees ik het ook weer. Navolgers en van Christus. Navolgers van Christus. Dus net doen zoals hij. Heb je dat wel eens geprobeerd om net te doen als de Heer Jezus? Dat is best een hele opdracht, zou ik wel zeggen. Maar een opdracht is niet in gemeenschap. Een opdracht heeft niks te maken met gemeenschap. Gemeenschap is vrij. Daar moet geen weerstand in zitten. Een opdracht biedt altijd iets van een weerstand. Maar in gemeenschap heb je dat niet. Er kan nog geen opdracht zitten. Dus dan is het iets dat in absolute overgave. Dan is er dus in mij helemaal, zou er niets, geen weerstand tegen God moeten zijn. Is het dat welkom? Wel, als het hier allemaal overgegeven is, dan is er nog weerstand. Dan is er gewoon nog weerstand. Kunnen we het van alles noemen? We kunnen zeggen, ja, ik moet nog groeien, ja, ik heb dit en ik heb... Maar dat is allemaal natuurlijk allemaal larikoek. Daar komen we geen stap verder mee. We moeten het gewoon bekijken zoals het is. En dat wil ik ook graag doen, want anders komen we niet verder. Ja? Dus, en dan komt er een woordje naar voren. Dat doet wel zoveel pijn. Dat woordje, ik weet niet eens of dat ik dat ga vertalen. Maar we gaan eerst nog even hier verder, naar deze paar versen hier zo. Dus het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren opdat hij de wijze beschamen zou. Dus dat is ook al niet te vatten dat hij die dwaze pakt om de wijze te beschamen. Je gaat bijvoorbeeld naar school, college of wat ook maar, om van de wijze te leren. En als jij dan zegt, ja maar meneer, zo is het niet, dan ben je eigenwijs. Simpel. En nu, God die doet dus heel anders als dat u en ik daarover denken. Dus ons denken ligt helemaal niet in lijn met Gods denken. Ja. En nu moet hij dus dat denken van ons, dat moet hij helemaal transformeren. Is dat een goed woord? Transformeren. Wat een transformatie moet er dan plaatsnemen. Mijn denken. Terug. He? Of helemaal niet denken is misschien beter. Maar wel wil ik de volheid van die gemeenschap met God. Er moet ook niks tussen zitten. Trouwens, als er in gemeenschap iets tussen zit, is er geen gemeenschap. Zo simpel ligt dat. We kunnen wel denken dat er gemeenschap is, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Nou, hier, verder nog. En dan gaat God het zwakke gebruiken om het sterke te beschamen. Zie je hoe God met anders omdoet? En wij zijn juist helemaal geleerd, indoctrinated zou ik al eens zeggen, om het net andersom te doen. Het onedele der wereld, het verachten, hetgeen niets is. Nou, dat zijn toch allemaal dingen die. Oké, wat ik nu hier bij elkaar genomen heb, dat we al eerder nog gekeken hebben, is dit. Dat wij hebben een weerstand. Een weerstand. En die weerstand die zit hem in een woordje dat heel moeilijk is uit te spreken. Het zit nogal hoog. En het neemt nogal moed. Heb je het woordje nou?
Hoogmoed.
Hoogmoed. Ken je dat? Ken je dat? Heb je wel eens hoogmoed gezien in je eigen leven? Ertussen, want dat is het vervelende natuurlijk. Het zit tussen mij en God, hoogmoed. Dat geeft dus een weerstand in gemeenschap. En het is juist die gemeenschap die God wil hebben. En ik ook. Die gemeenschap, zodat ik hem mag leren kennen. Zo, aan de ene kant betekent dat natuurlijk dat ik me overgeef aan God. Ja. Maar het betekent ook dat God zich overgeeft aan mij. In hoeverre kan God zijn wezen openen naar mij toe? Dat wordt weer iets anders natuurlijk. Dat is weer een heel ander bericht. Hè? Dat God zich openslaat als het ware. Zich opent naar u en mij. En dat hij laat zien wie hij is. Doet hij dat? Ja, dat doet hij door heel de schrift heen. Ik eigenlijk gezegd, ik heb net door de hele Bijbel weer heen gelezen. In de laatste tijd. En dan ben ik er gewoon stijl verbaasd van. Ik kan alleen maar zeggen, ik kan er misschien niks van herinneren, maar ik ben er echt door gegrepen, dat wil ik gewoon vertellen. Dat, hoe God is. Niet wat ik begrijp er niks van, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat niet over begrijpen. Maar hoe God is, hoe goed dat hij is, hoe genadig dat hij is, hoe liefdevol dat hij is. Hoe barmhartig. En dan zeg ik, is dat nu wonderlijk dat God zo is. En nu wil ik hem graag leren kennen. Dat begint eigenlijk nog maar net. Dat is nog maar net in de, rare uitdrukking, maar in de kinderschoenen noemen we het wel eens. Het is nog maar net een liefde. Een liefde. Er was ook een lied, dat gaat toch ook zo. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking. God, die weet alles van me. Weet je, ik ben zo blij dat hij alles van me weet. Ik hoef nergens geen excuses voor te maken tegenover God. Want hij weet alles van me. En God, die kan nog veel meer herinneren dan ik. En soms af en toe, dan zie ik er eens iets van. En ik, oh nee, Heer, dat weg. Ik ben blij dat ik u mag zien. Wat een bevrijding om God te mogen leren kennen. Gewoon leren kennen.
Niet ik heb het allemaal vast. Niet ik ken het allemaal. Niet ik weet het allemaal. Nee. Nee, ik weet eigenlijk nog niks. Ik weet eigenlijk nog niks. Als ik zie wie God is, dan weet ik nog niks. Hier is de God van de eeuwigheid. De eeuwigheid. Die heeft geen begin. Hij is het begin. Hij heeft geen begin. Wonderlijk, hè? Die heeft altijd bestaan. En dan komt hij tot, dat wonderlijke besluit om dan een aarde te scheppen. En dan om er ook nog een mens op te zetten. En ik vind het heel wonderlijk, heel mooi, dat vandaag zijn ze nog aan het vissen vinden die ze nog nooit eerder gezien hebben. Nou, die hebben God al 6000 jaar geleden geschapen. Die zijn ze nog aan het vinden nu. Zo zelfs met de vogels. Het is geweldig hoe wonderlijk dat God is. Dat zijn alleen maar de uiterlijke dingen nog die wij zien. Die wij te zien krijgen soms. Een klein beetje ervan hier en daar. En dan kom ik dit akelige woordje tegen. En dat heet hoogmoed. Hoogmoed. En dat... ik denk dat er ook iets aan vast zit. Ik zat pas te lezen. Dat die mens die leeft in een droomwereld. En die droomwereld die is niet realistisch. Een droomwereld is niet realistisch. En toch leven de meeste mensen in een droomwereld. Die hebben een droom. Nou, er is een heel verschil tussen... We hadden een evangelist in Halifax. En dat is een van de hele fijne broeder. Die heeft vele tot de Heer Jezus gebracht. Maar dan kwam hij daar. En ja... Dream big, brother, dream big. Zijn ogen werden dan bijna schoteltjes, hè. Dus, maar die bedoelde er iets heel anders mee als dat die dreamers bedoelen. Laat ik dat vertellen. Ja. Broeder Perry Rock, we zijn hem nooit vergeten. En die was... Ik denk dat hij van een zondag kreeg een vraagje aangaande bidden. En ik denk dat hij de hele wereld rondbad. Ik weet niet of dat hij een lijstje had, Peter, maar in ieder geval. ik geloof dat hij de hele. Die had honderden radiostations waar hij over predikte. En dat deed hij. Ik geloof dat hij 5 keer in de week sprak op radio's. En dan. Of misschien wel iedere dag. En dan nog wel een keer op 4 of 5 op zondag. En die deed niks anders dan spreken. En die had op zijn. Die was ver in de 80. En die is in de 90 geworden. En maar hij was ver in de 80. Dan ging hij nog de appartementen op. Dus waar je ook nog trappen moest lopen. Hè? En dan ging hij overal nog traktaten uit. Dat deed hij tussendoor. Ja, die... Dat was wel grappig aan de ene kant. Grappig, nou ja, hoe je het ook maar noemen wil. Toen de paus die kwam naar Halifax... Toen kreeg hij huisarrest, want ze waren bang dat hij iets te pauze aan zou doen. Nou, we allemaal eigenlijk wel schrik. Niet dat hij huisarrest kreeg, maar dat ze bang waren van hem eigenlijk. Hè. Hij is gewoon een man van God. Een man van God. Eén ding moet ik zeker, dat die had gemeenschap met God. En het is geweldig om dat te zien. Wij gingen ergens in een andere omgeving, gingen we een gemeente beginnen, gingen we een bijbelstudie beginnen. En de volgende keer dat ik bij hem kwam, hij zegt, brother, you working there? We've been praying for that area. Zij vertellen, hij wist het, hè. En ik zeg, daar had hij al een tijd, hadden hun aan het bidden geweest voor een omgeving waar wij naartoe gingen en het woord gingen brengen. Geweldig is dat, hè? Ja, dan kun je toch zien hoe God werkt. Nou, zo is God. Zo is God. Dat zijn van die mooie dingen die we geregeld ook in het leven tegenkomen. Waarbij je kan zien, ja, zo is God. Zo is God. Hij heeft die man gebruikt. Door vele mensen een hekel aan hadden. Waarom hadden ze een hekel aan hem? Dat zal ik je ook nog vertellen. Vooral voorgangers. Daar had ik de grootste schik om. Als je aan het spreken was, dan kon hij vaak zoveel van die voorgangers op de tenen trappen.
En dan kwamen we weer zijn voorganger tegen. En die hield helemaal niet van Perry Rockwood. Nee. Moet je luisteren. Ik was vanuit de Bijbelschool. Dus dat was al vroeg. Was ik in de staat Maine. One of the states of the United States. En daar was ik aan traktaten van huis naar huis aan het uitdelen. En er kwam er een naar buiten. En die was me toch boos. Want die had gezien dat ik had een license plate. Dus een nummerbord van Nova Scotia. Ben jij er een van Perry Rockwood? Ik zou vertellen, die was boos. Dus zelfs daar had hij dus de zaak goed aan de gang. Nou, ik vind dat schitterend. Dat is de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Dat mensen zo gaan zien. Hey, maar dat wil ik niet. Hè? Dat wil ik niet. Dus ja, dat willen we juist wel. Maar misschien zijn er ook mensen die net zoveel van mij houden als van Perry Rockwood. Die zou het prachtig vinden. Maar, moet ik kijken nou. God die geeft dus aan. Die geeft aan ons aan. Ik zie hier net die volgende teksten. Nou, een van de dingen is dat geen vlees zou roemen voor hem. Nou, dat is voor ons natuurlijk helemaal gesneden koek. Hè? Dat we geen eer geven aan de mens. En, maar het is toch wel mooi als iemand zegt, zo, dat heb je goed gedaan. Hè? Hou je er ook niet van? Ja, natuurlijk. Anders die andere kant maar, hè. Ja, dat is toch geweldig, hoor. Ja, en als dat niet is. Nobody loves me. Ja. Nou, dat is toch ook erg, hè. Ja, nou, goed. Maar moet je kijken wat er hier staat. Dus geen vlees roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Dat is allemaal aan ons. Die connection maakt God met ons. Het is zijn hand die ons brengt in gemeenschap met hem. Nergens zie je ergens waar de mens naar God toe komt. Daar kom je nergens tegen. Het is altijd God die uitreikt. Het is altijd God die zegt, kom tot mij. Alle vermoeid, belast. Het geeft niet hoe je komt, maar kom tot hem. Want dat is de vrede van je leven. Dat is ook de vreugde van je leven. Dat is ook de vrijheid van je leven. Dat is de Heer Jezus. En zo heeft God zijn Zoon gegeven. Zo alles wat hij geeft, is in de Heer Jezus. Alles is in hem. Dat geen mens roemen. Maar dus je ziet dat je alles is in hem. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing. Dat is allemaal in hem. De rijkdom van het leven, hè. Rijkdom van het leven. En nu zegt deze God, die wil gemeenschap. En ja, ik wil eigenlijk die God leren kennen, u ook. Maar dus het lijkt wel of dat het iets kost. Het kost toch niks? Ja of nee? Ja of nee? Ik zal nooit vergeten dat toen wij hier pas waren. Toen was er iemand en die had ook wat spullen. Wij zaten daar dus in een leeg huis. En er waren hier en daar mensen die wat meubels brachten. En zo hier was er ook een man. En die had ook wat spullen. En ik geloof dat er een bed bij was. En een kast. Ja, een grote kast. En er was. Dus we waren de spullen aan het oplaaien. En toen komen we door de gang heen. En daar hing een kapstok. Eentje die aan de muur zat. En zo. Hij zegt: wil u deze ook hebben? Ik zeg: ja, maar moet jij zelf niet iets hebben, zou ik maar zeggen. Dus ik stond er zo'n beetje zo, kan je me dat voorstellen? Een beetje zo, nou, ja, oké. Hij zegt, ja of nee? Ik zeg ja.
het mooie ervan was, het verhaal is nog niet helemaal klaar. Het mooie ervan was, een paar zondagen later zat hij daar ergens. Ik geloof niet dat hij wederom geboren was, maar dat laat blijven er dus zijn. En hij zat altijd bij het pad met zijn voet, zijn been zo'n beetje erin, weet je wel. En zo zat hij altijd te luisteren. Zo, ik gaf de helft van dat verhaal, gaf ik aan. En dus ik zeg, nu is de Heer Jezus gekomen voor jou. En ik keek ook naar hem. En neem jij dat aan? Ja of nee? Zo. Later kwam ik niet meer naar me toe en zegt, geen kapstokken meer, hè? Dat zou ik nooit vergeten. Dit is 24 jaar geleden, denk ik. Daarin... Onder de dik. Ja, dus zo je ziet, het is ja of nee. En soms, het is helemaal, je komt op dat punt, word je ineens geconfronteerd met, wat doe je nu? En dan zijn er inderdaad veel mensen die toch terugtrekken en zeggen, nee. Wat ook de reden is. Maar wat mij dan gaat, er zou niks in deze wereld moeten zijn dat je daarvan teruggaat. Want dit is een absolute rijkdom die God ons gegeven heeft om gemeenschap te hebben met hem. Zodat we hem mogen leren kennen. En zo is hij bezig om van alle kanten. Maar je ziet ook eventjes, ik zal een paar dingen gebruiken, hoe we er tegen zijn. Als het ware. Hoe we reageren. Neem nou even bijvoorbeeld in Johannes 21 wordt aangegeven van de Heer Jezus. Die zegt er tegen Petrus. Wil je me voor mijn schapen zorgen? Hou je van me? Ja, ik hou van u. Nog eens een keer houden. Ja. Nog een keer, ja. En zegt hij. Volg mij. Petrus kijkt om en zegt. Ja, maar hij dan? Zie je het? God die zegt dus tegen u, volg mij, neem mij, maar hij dan, zie, de hoogmoed die trekt ons weg van hem. Petrus had niks te maken met die anderen, dat maakt niet uit wie het is, daar heb je niks mee te maken. Het gaat erom mijn gemeenschap met hem. Als u vanavond, en dat hoop ik niet dat u doet, maar als u allemaal wegliep en zegt, ik wil hier nooit meer terugkomen, dan zeg ik, mijn gemeenschap met de Heer Jezus zal niet veranderen daaronder. Ik wil hem leren kennen. Kost het wat? Ja, dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Je kunt zeggen het kost alles. Of je kunt zeggen het kost mij niks. Het heeft hem alles gekost. Niet mij. Want als hij mijn herder is, kan het me niks kosten. Dan kan hij me alleen maar verder leiden. Dan kan hij alleen maar zorgen. Voor zijn uiterst dom schaapje. En dat doet hij. Dat doet hij. Ja. Er zijn velen geweest. Die zeggen, nee, dit wil ik niet verder. Ja. Dat vind ik erg. Niet voor mij. Het verandert mijn gemeenschap met God niet. Het verandert mijn hem leren kennen niet. Eigenlijk gezegd, mag ik u eens wat vertellen? Het verdiept mijn hem leren kennen. Want iedere keer weer, is wanneer je beproeving hebt, dan kom je dichter bij hem. En iedere keer als je beproeving hebt, dan is de gemeenschap met hem is dieper. Is het moeilijk? Hebt u het moeilijk? Misschien is God aan het trekken om u dichter bij hem te krijgen. En daar gaat het leven over. Dat is het belangrijkste in het leven. Er is niks hogers dan dat. Om die gemeenschap zo hem te leren kennen. Er is niks hogers. Er gaat niks boven. Kost dat wat?
Ja, dat ligt er maar aan hoe je er naar kijkt. Dat ligt er aan hoe je er naar kijkt. Ja, het kan je dit kosten, het kan je dat kosten. Ja, maar als ik nu de Heer Jezus heb. En dat lees ik dus hier. Moet je kijken, nou in vers 30 bijvoorbeeld. Hè? We zijn nog niet ver gekomen, maar dat geeft niet. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Dus dan hebben we toch alles. Wat hebt u liever dan wat er hier geschreven staat? Ik kan niet bedenken. Ja, 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 ik heb wel een klein probleempje hier zo. Ja, er is iets. En daar moest ik vanavond even nog aan denken. En dat laat zich maar niet mengen. Dat, wij zijn best mensen die iets willen mengen, hè. Door de Bijbel heen wordt er best gewaarschuwd over voor vermenging. Israël werd voortdurend gewaarschuwd en die waren geregeld aan het vermengen en heeft hem ook van alles gekost omdat ze zich vermengden. En wij willen ook graag een beetje vermengen. En dit is wat we gaan vermengen. Een beetje van het vlees en een beetje van de geest. En als we die twee nou een beetje kunnen vermengen, dan gaat dat toch een beetje soepeler. Maar het probleem is, het werkt niet, hè? Het gaat gewoon niet. En toch, het is wel pijnlijk, hè? Heel pijnlijk dat vlees, ja, heel pijnlijk. Maar tegelijkertijd, ja, het leven in de geest met de Heer Jezus. Het leven in gemeenschap met God. Het hem leren kennen. Dat heeft niks te maken met dat vlees. Want dat vlees, daar strijdt er gewoon tegen. Je zegt, je bent mij helemaal vergeten. Ja, ik wil je echt helemaal vergeten. Ik wil je echt helemaal niks mee te doen hebben. Nee, nee, verder met hem. Verder met hem. En ja, we hebben het bijvoorbeeld gehad over het fundament, de Heer Jezus Christus. Nou, dat is een kwestie van, het is geweldig, hè, dat fundament, dat we erop mogen staan. Maar is, dat is allemaal aan ons gegeven. En nu komt God naar ons toe. En nu zou ik graag dat je me leerde kennen. Maar ik weet er al heel wat van, heren. Ja, toch? Je weet er toch al heel wat van? Ja, maar nu dat kennen, dat gaat een beetje dieper, hè? Het is net als soms heb je iemand die misschien dat je wat bevriend mee bent. En, maar dan ben je aan het proberen om die persoon een beetje beter te leren kennen. En dat stuit dan soms. Heb je dat wel eens meegemaakt, denk ik? En dat kan stuiten. Dat, die andere die gaat niet open daarvoor. Die is daar niet open voor. Ja, en dan ja, dan gaat dat niet. Hè? Dat werkt gewoon niet. Als je wil graag eigenlijk die andere leren kennen. Hoe ben je eigenlijk? Hè, die andere die opent. Nee, die doet niet open en die zegt, ja, ik vind jou wel aardig en zo. Maar mijzelf overgeven, dat is een ander verhaal. Nou, dus nog een hele moeilijke truc hier. Want soms blijft dat ook zo aan de gang. Hè? Dat is een beetje een andere toepassing nu. Zo, ik hoop dat u hem meeneemt. Ik denk even aan Simpson. Simpson, die wou dus echt niet laten weten hoe waar zijn kracht in lag. En hij hield dus de lille geregeld voor de gek. Er was dus niks, geen gemeenschap. Dat is wel duidelijk. Zij was ook niet bezig met gemeenschap. Zij wilde alleen maar wat centjes van de achterban. Hè? En je ziet dus wat idee, hij hield ze dus gewoon voor de gek. En geliefde, wij kunnen onszelf voor de gek houden. Het vlees houdt zich voor de gek. En zegt, ja, dit lijkt me wel wat, hè? Dit lijkt me wel wat. Ja, ja. Maar met gemeenschap met de Allerhoogste betekent wel alles van mezelf weg. Alles van hem. Er is geen compromis. Ik kan u dus geen compromis schenken vanavond. Ik weet niet hoe het zou smaken, maar ik denk, of ik weet zeker, dat het laatste daarvan zou heel bitter smaken. Heel bitter. Er is geen compromis. Wanneer het erop aankomt, wil ik gemeenschap met de Allerhoogste. Wil ik de Allerhoogste leren kennen. Nou, dan hebben we dus ook gezien, als je Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes leest, om mee te beginnen, om het heel eenvoudig te houden, dan zie je daar wie de Heer Jezus is. En dat de Vader de Zoon gegeven heeft. En dan zie je daar dus in dat Hij is gekomen en Hij heeft de hemel verlaten. Ik heb geen idee hoe het zou zijn in de hemel. Geen idee. Alleen zie ik er wel naar uit om dat te gaan kijken. Hoe lang dat nog duurt, dat weet ik niet. We gaan er naartoe. Hoe het allemaal zal zijn, weet ik ook niet. Maar dan gaat het er me om dat ik iemand ga zien. Ik ga hem zien. Ik ga hem zien. En hij is het evenbeeld van de Vader. Zo mooi als je dat leest in Hebreeën, het eerste hoofdstuk. Hè? Het evenbeeld van de Vader. Zo wanneer ik de Heer Jezus zie, dan weet ik hoe de Vader is. De Heer Jezus is dus gekomen en die heeft laten zien. Het evenbeeld van de Vader. Nou, wat een geweldig iets is als je denkt dat wij geroepen zijn om hem te leren kennen. En je begint met, als je hier door die Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes leest, dan is het een heel, ik begin net andersom. Ik zou beginnen met Johannes te lezen, niet met Matthäus, maar dat mag u zelf uitmaken natuurlijk. Dan zie je daar wie de Heer Jezus is. Zo bijzonder. En dan zeg je, zo is dus God. Zo is dus God. En dan zien we nog maar een klein beetje van natuurlijk. Want wij zien nog met van die donkere glazen op. Hè? Die donkere glazen. En dan denken we dat we al heel wat gezien hebben. Ik heb de Bijbel helemaal doorgelezen, zeggen we dan. Maar nu dat... Hey, wat is er nog tussen mij en God? Er is niks tussen God en mij. Maar wat is er tussen mij en God? En dan komen we bij dat zere puntje dat we niet ver meer zullen uitwerken vanavond. Maar is dat woordje hoogmoed. Ik lees hier, de hoogmoed des mensen zal hem vernederen. Dat is waar. Ik vind het ook wel mooi. Dit was jaren geleden. Ik was mijn tweede jaar had ik gehad in Bijbelschool. En die zomer werkte ik met de gemeente, zoals ik gedaan had dat jaar daarvoor. Zo, dat was een maand of drie, denk ik. En aan het eind van die tijd zeg ik tegen de voorganger, ik zeg, hebt u nog een woord voor me? En zonder meer kwam dit eruit. Ik zal het u voorlezen. Het was hier. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u? Dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben. En hier komt het. En de Heere van u, dan om ootmoediglijk te wandelen met uw God. Wat een woord, hè? Kun je dat een beetje uitleggen? Ootmoediglijk, ootmoediglijk. Hoe beleef je ootmoediglijk? Een apart woord, hè? Ootmoediglijk. Zou ik kunnen beginnen te zeggen dat is het tegenovergestelde van hoogmoedig? Ik zal, dat was op het eind van de zomer van 73. Nu zitten we in 2017. Je hoort, ik ben dit nog niet vergeten. Het zal dus wel heel toepasselijk geweest zijn toen. En ik denk dat het net zo toepasselijk is. Nee. Ja. Om ootmoediglijk te wandelen met uw God.
Wat een geweldig antwoord, hè. Die voorganger is inmiddels al lang bij de Heer Jezus. Maar ik hoop hem ook weer te zien. Maar ik kan niet zeggen dat ik er naar uit zie. Ik zie er naar uit om de Heer Jezus te zien. En wie er verder daar tegen wil komen, dat is van latere betekenis. Maar in ieder geval wel gaande om de Heer Jezus te zien. En hem te loven en te prijzen, te danken en te eren. Kun je dat voorstellen, dat hij dat een hele eeuwigheid gaat doen? Met zoveel, met niks ertussen. Niks ertussen. Er zal niets tussen mij en hem zijn. Ja, is nou ook niks. Alleen die gemeenschap. Die gemeenschap. Alleen dat leren kennen. Die woorden hoop ik dat u niet vergeet vanavond. God leren kennen. Want daar gaat het echt over. God. En ieder heeft er een persoonlijke relatie. Gemeenschap is altijd een persoonlijke zaak. Dat kun je niet mengen met een ander. Je kunt het overdelen, maar je kunt het niet mengen. En dus nu ook, we zien dus uit naar die persoonlijke gemeenschap, naar dat persoonlijke leren kennen. En dat zit hem niet in kennis. Dat zit hem niet in kennis. Ik denk dat er veel in de war is aan de kennis. Ik zeg niet dat we zonder kennis moeten zijn. Maar een loog gaat een ander omdat ze geen kennis hebben. Maar dat heeft te maken met het kennen van God. En wat een geweldig voorrecht trouwens om hem te leren kennen. Maar de wereld loopt al over van kennis en denkt dat alles daarvan afhangt. En hangt het juist niet vanaf, hè? Hangt het juist niet vanaf. Sommige van de mensen die ik gekend heb, die zoveel van de Heer Jezus hielden, dat waren de simpelste zielen, zou ik wel zeggen. De simpelste zielen, ja. Die misschien wel moeite zouden hebben om een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen. Maar die heel veel van de Heer Jezus hielden. Wonderlijk is dat, hè? Wonderlijk is dat, ja. Ik vind het allemaal wonderlijk. Ik vind het allemaal wonderlijk, hè. Nou, we hebben dit dus allemaal eerder gehad. En nu wil ik even verder springen. En dat zien we natuurlijk in het derde hoofdstuk. En dan gaan we misschien even die belofte nog uithalen uit dat tweede hoofdstuk. Die staat zo mooi geschreven, bijna in het midden ervan, vers 9. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. En dat zegt toch ook alweer een hoop, hè. Dat is ook weer een heel volume daar. Een hele rijkdom, hè. Dat God die wil die gemeenschap. Dus die wil dus met andere woorden, die wil laten zien. Die wil ons vertellen wie hij is. Wie hij is. En dat is het belangrijkste voor u en mij. Dat we leren wie hij is. Nou is een heel apart iets. En het is eigenlijk, moet ik zeggen, in mijn lezen. Heeft het me eigenlijk een beetje geschokt. Geschokt, hoe je het maar noemen wil. En des te meer op de Heer aan doen zien. En dan kijk ik even naar verschillende die ik tegenkwam door de Bijbel heen. Een van die was de goddelijke koning Hiskia. Heel bijzonder. Maar dan kom ik aan het eind van zijn leven. En dan laat hij alles zien aan Babel. Hoe is het mogelijk? Een van de goddelijke mannen waar ik toch veel aan denk, is David. En het laatst van zijn leven gaat hij het volk tellen. Zelfs Joab, die toch een niet zo'n lammetje was, laat het zomaar uitdrukken, maar een geweldige generaal. Maar die
was, die vond het een gruwel. En toch moest dat doorgaan. En zo kan ik nog wel even doorgaan met degene dat ik over gelezen heb. Dan betekent dat dus voor mij, Heere, u moet me wel heel goed vasthouden, want ik wil in die laatste dagen, moet ik wel vaak denken aan wat onze directeur veel zei, oh to end well, oh to end well, oh to end well. Oh geliefde, om toch goed te eindigen. Het is toch de bedoeling dat we dichter en dichter naar hem toe groeien. Dat we meer en meer gemeenschap hebben en hem meer en meer echt leren kennen. En dat als het ware in die laatste ademtocht we zo dicht bij hem zijn dat het gewoon een overstap is. He, dat het geen uitvaart is, maar een opvaart. He, dat het een werkelijk... Heer, ik kom eraan. Ja, hier ben ik. Ga maar mee. Dat is toch iets dat naar uitziet. Hè? Wat een uitzicht. Het is niet wat een uitzicht. Bruidsgemeente, want het is voor ieder persoonlijk. He? Het is voor ieder persoonlijk dat uitzicht. En hoe ver is dat uit? Hoe zien we er naar uit? Want geliefde, laat ik u vertellen, het gaat niet lang meer duren. En de Heer Jezus, die gaan we zien in de wolken. Die gaan we zien in de wolken. Ik keek er ook naar, als je dat leest in Matthäus 24. Dat heeft natuurlijk te maken met de eindtijd en met de grote verdrukking. En niet direct met ons, want het gaat niet over de opname. Maar wel dat als dat nu al zo is, zoals we het nu al zien, en dat is bedoeld voor de tijdens de grote verdrukking, dan zijn we al 7 jaar verder als dat we denken. Geliefde, dan is het toch schokkend, 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 als we denken worden in deze tijd te leven. Hoe lang, hoeveel verder de Heer gaat, dat weet ik niet. Daar heb ik geen idee van. Dat weet de Heer zelf ook. En goed. Maar hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Wilt u hetgeen dat God bereid heeft voor u? Is dat hetgeen dat u zegt, daar richt ik mezelf op. Daar richt ik mezelf op. Dat zoek ik. Met verlangen. Dat betekent wel dat anderen achterlaten. Dat anderen achterlaten. Dat vlees dat moet maar achterblijven. Die kan wel pijn doen, dat kan wel zijn, maar die moet maar achterblijven. Ik wil verder met de Heer Jezus. U ook? En dan kijken we nog eventjes verder hier. In het derde hoofdstuk. En dan zien we ook hoe we zijn natuurlijk helemaal aards, dat is materialistisch ingesteld. Hè? En dan, want dan hebben we het hier over in vers 9, dan gaat het over, in hoofdstuk 3 gaat het over het vleeselijke en het geestelijke. Daar hebben we het al een beetje over gehad. Maar in vers 9, we zijn Gods medearbeiders. Gods medearbeiders. Dan moeten we eens heel eerlijk zijn. Dit is even een vraag tussendoor. Veronderstel hier eens God. Nou, en veronderstel dat u eventjes een beslissing mocht maken. Zou u dan echt mij kiezen als een medearbeider? Er hoeft u geen antwoord op te geven. Zo dan voel u zelf niet schuldig daarin. Maar zou u mij als een medearbeider kiezen? Dat doet God. Dat doet God. Begrijp je er iets van? Ik niks. Ik niks. Als ik een medearbeider zocht, dan zou ik niet weten wie ik zoeken moet. U wel? Nee. Nee, dat doet God. Maar die heeft het allemaal dus in de hand. Heer zei, en gij zijt, wat een woord, hè. Gij zijt Gods medearbeiders. En dan gaat hij even verder over dat fundament. Daar hebben we het ook aardig uitdrukkelijk over gehad. En dan zien we wat dat fundament is. Maar dan komen we wat verder. En dan geeft hij toch weer die vraag. En die gaan we ook nu even meenemen. Vooral in deze studie aangaande God leren kennen. Dan kom ik bij vers 16 en zeg ik, en er staat, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? En de geest Gods in de lieden woont. Wat nou zo heel mooi is van God, dat hij wil gemeenschap met u hebben. Hij wil gemeenschap met mij hebben. En hij geeft er alles voor wat nodig is om die gemeenschap te hebben. Alleen wij zijn een beetje terughoudend om aan te nemen wat hij geeft. Hij heeft het al gegeven. Het is niet dat hij zegt, ja, ik heb het nog niet ontvangen. Dat kan zijn, maar hij heeft het al gegeven. Dus heb u het ontvangen of heb u het niet ontvangen? Dat is nummer 1. Huh? Maar God heeft het al gegeven. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? En als je dus Gods tempel bent, wat is er dan in die tempel? Ja, dat is Gods geest. Gods geest is in die tempel. Maar eventjes Jesaja 6 lezen, hè? Zo mooi. Als je daaraan denkt, de volheid. De volheid van die tempel. Zo vervuld met al de volheid Gods. Wat een rijkdom is dat, hè? Dat is heel bijzonder. Nou, hier zien we dat dus ook. En God die zegt, hey, de volheid van de geest. Is zo mooi ook wanneer je ziet de verschillende keren dat mensen op God vertrouwden. Ik denk even aan een Jozefat. Nou, alles is tegen hem. Wie was die andere? Abia. Er was er eentje die had een miljoen moorden tegen hem. En hij zegt, God, wat ga ik nou doen? En het is net als dat God zegt, laat maar aan mij over. Laat maar aan mij over. Wij kijken naar hoe sterk ben ik. Ja, maar het gaat niet over mij. Het gaat niet over mij, het gaat over hem. Wat is hij bemacht om te doen? Iedere keer kom je dat tegen in de schrift. Hè? God die laat zien, vertrouw ik op hem. En alleen op hem. En zelfs, dit is echt onbegrijpelijk. Zelfs, er was geen slechtere koning in Israël dan Achab. En God die zegt tegen hem, kijk eens, hij is aan het bekeren. Nou, hij eindigt niet goed, Achab. Maar God die was blij met het minste ommekeer daar. Is dat niet bijzonder? Hij zou zeggen, ja, vergeet hem. Die geef ik geen kans meer hoor. Nee, die heeft het verbruikt. Met het minste of geringste dat een mens tot God keert. Dan zie je toch hoe groot dat God is. De mens die heeft het idee, ja, God die trapt op iedereen zijn staart. Nee. Ben je wel eens naar God toe gegaan en zegt, God, ik wil u leren kennen. Want ik geloof dat de grootste rijkdom in het leven is. Ik weet dat het de grootste rijkdom van het leven is. Om God te kennen. En alleen maar meer en meer. Er is niets dat rijker is. En dan zegt God, dat is goed. Dat is goed. Geef je maar over aan mij. Het is zo wonderlijk, het is zo bijzonder. God die laat de ene keer naar de andere kant door de Bijbel heen zien. Nou, wat denk je? Dat Gods geest. Hey, heb je gezien wat een wind kan doen? Ik weet niet of dat u een beetje bij het nieuws blijft, maar dat houden we toch ook nog wel een beetje in de gaten. Want wij zien ook wel eens die orkanen komen en die zitten dan de laatste keer was die dicht bij onze zoon wel. En dat is er toen eigenlijk goed, zoals wij dat uitdrukken, afgekomen. Maar daar komt nog alles een orkaan over. En je hebt wel gezien wat er gebeurt. En dan terwijl we alle aandacht hadden op de orkanen, zie je ineens dat God is iets aan het schudden. En dan schudt hij door Mexico heen. En dan weer door een andere kant heen. En dan gaat alles gewoon anders naar boven. God hoeft maar zijn vinger te... Het is toch wat ook, hè? En die God die alles in zijn hand heeft, die wil gemeenschap met u en met mij. En die wil dat we hem kennen. En die wil zich ook laten kennen, zodat we hem kunnen gaan kennen. Bent u daarmee begonnen? Geweldig om hem te leren kennen. En dan heeft hij ons zijn woord gegeven om hem te leren kennen. Nou, het woord wordt wel gegeven als een zwaard. Dus wat het wel doet natuurlijk is, snijdt al die kantjes eraf. Hè? Snijdt al die kantjes eraf. Soms gaat het wat dieper. En dan snijdt het van die stukjes uit je hart. Vorige week, ja, vrijdag geloof ik, was ik nog even bij mijn vriend. Die moet een hartklep. Die lekt. Nou, ik weet niet of dat de zwaard er iets aan kon doen. Maar in ieder geval, veronderstel dat je iets aan je hart hebt. Wat is dan het zwaard van God? Kan dat er iets aan doen? Ja, je weet niet, hè. Is God bij machten? Is God bij machten? Om je leven zo ingrijpend te vernieuwen. Ik zeg niet veranderen. Want veranderen kan allerlei richtingen op. Maar vernieuwen om het iets te maken dat het nooit geweest is. En dat is de bedoeling. Dat is zijn bedoeling. Zijn bedoeling. God die heeft het echt hoog gericht. Je zou kunnen zeggen hij heeft de lat hoog gelegd. Dat is niet waar. Hij heeft hem heel laag gelegd. Maar hij wil je met die lat wel heel hoog brengen. En daar laten leven. En dat is zijn bedoeling. Als je ziet de bedoeling van God met ons leven. Dat is wel zo heerlijk, zo hoog, zo heilig. Wat een bedoeling, hè? Wat een bedoeling. Maar de meesten noemen het toch nog een bedoeling. Ja? Het neemt te veel, het is te moeilijk. Nee, maar God heeft het allemaal gereed gemaakt. God heeft alles gereed gemaakt. Alles. Voor een ieder. Voor een ieder. Wat denkt u? Wilt u verder met hem? Dan kom je aan het vierde hoofdstuk en daar zullen we nu meer in gaan. Alhoewel dat was eigenlijk dus een hele avond een inleiding gehad natuurlijk. Maar die brengt dus tot uitdelers van de verborgenheden. Dat is het eerste vers. Uitdelers van de verborgenheden Gods. Geweldig, hè? Om uit te delen van de verborgenheden van God. Gods verborgen omgang vinden. Dat is ook weer zo'n lied en zo'n psalm die zo rijk is, hè? Gods verborgen omgang vinden. Maar een puzzel dan, dat is zou je zeggen. En het is in één woord gelegd. Overgave aan hem. Gods weg is niet de beste. Die is volmaakt. Volmaakt. En dan zegt hij, en gij zijt volmaakt in hem. Hemelse Vader, wat toch een bijzonderheid. Dat u zo op uw kinderen ziet. Zo hen lief hebt. Zo hen tot u trekt. Dat gij zo met een ieder bezig zijt. We komen het geregeld tegen. Gij aanschouwt vanuit de hemel. Al deze kinderen. En Heere, gij zijt met hun bezig. Gij wilt hen tot u trekken met koorden van liefde.
dat ze zo mogen lijken op de Heer Jezus. Gij hebt één heerlijke zoon, maar nu wil gij er zoveel bij hebben. En gij zijt bezig met die formatie. Heren, het is allemaal zo uiterst onbegrijpelijk voor ons. Maar het is wel zo heerlijk. Om te weten dat wat gij doet is goed. Het is zo goed. Het is zo heerlijk. Het is ook heilig. Dat we zo die overgave mogen kennen en zeggen, Jezus Christus, Hij is Heer van mijn leven, tot verheerlijking van God de Vader. Wij zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.